Zo heerlijk dat kinderen zo in onze samenkomst zijn en babytjes ook zo in ons midden zijn. En ik hoorde net een echte flinke boer van verzadiging. En toen dacht ik, ik bid ervoor dat we ook zo verzadigd mogen worden, zo gevoed mogen worden vanmorgen van Gods woord. Dat we zo samen echt kunnen genieten van hetgene wat zo in de Bijbel staat. Ik wil met u verder nadenken voor de gasten in ons midden. Ik ben een prekenserie, we spreken altijd in series. En ik zal u zo een beetje uitleggen wat we die eerste drie preken die ik over Rut. Dat is een boek in de Bijbel, in het Oude Testament. En we zijn nu bij hoofdstuk 4. Ik zal een stukje zo dadelijk korter halen, dat u de lijn een beetje ziet. Maar die preken die hebben de titel gekregen Schuilen onder Gods vleugels. En dat is eigenlijk een tekst uit Rut 2, waar Rut een vrouw die uit een vreemd land komt en onderdak zoekt in Israël. En dan heeft ze iemand gevonden, Boas, die dan zich echt om haar bekommert. En ze zegt dan, waarom heb ik zoveel genade gekregen in jullie, in uw ogen? En dan zegt die Boas, die zegt, die genade heb je gekregen omdat je onder Gods vleugels bent gekomen, om daar toevlucht te nemen. En vandaar dat ik de titel heb gekozen voor alle preken, Schuilen onder Gods vleugels. Die bescherming te ervaren in God zelf. En daar gaat een groot gedeelte van dit boek over. Ik wil de teksten die ik zo voorlees, die zal ik ook projecteren, die kunt u dan meelezen. En we zijn nu aan het einde van dit boek gekomen en ik lees ook de laatste 8 verzen van dit boek. Rut 4, vers 13 tot en met 22. Zo nam Boas Rut en ze werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En ze werd zijn verzorgster. En de buurvrouw gaf hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hesron, Hesron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salma, Salma verwekte Boas, Boas verwekte Obed en Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Dat is die grote koning, de grootste koning van Israël, koning David. Laten we samen zo bidden. Heere God, we willen u zo danken dat we zo u mogen naderen. En wil u door dit woord van dit boek, dit prachtige boek, die schitterende liefdesgeschiedenis, wil u tot onze harten spreken. Dat we iets meer van u willen ontdekken, Heer. We willen eigenlijk iets meer van u zien, van uw heerlijkheid. Van uw vaderschap, van uw genade en van uw vergeving. Wil u zo tot onze harten spreken, Heer. Alle dingen die ik heb voorbereid wil ik u teruggeven, zodat u het echt kunt breken en vermenigvuldigen, zoals die jongen die broden gaf en die vissen, om ons te voeden. Dat is ons gebed, gebed in Jezus' naam. Amen. Zoals ik zei, is het zo dat soms hoort hij even, nog even tot korte uitleg, achter in de zaal is iemand die aan het vertalen is, want we hebben heel wat mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. En iedereen die een oor die ziet met een koptelefoon, dat wordt van achter in het Engels vertaald. Ik ben zo begonnen een aantal weken geleden met het boek Rut. En ik wil u een korte samenvatting geven. We zijn nu bij hoofdstuk 4 eigenlijk aangeland. Maar eigenlijk kun je het boek eigenlijk zo samenvatten dat je ziet in elk hoofdstuk dat er echt grote moeilijkheden eigenlijk op de weg staan. Dat begint eigenlijk al in hoofdstuk 1. En dan zie je eigenlijk dat er dramatische dingen eigenlijk gebeuren. Maar eigenlijk zie je altijd in dit boek dat Rut, een vrouw uit Moab, een vreemd land, is op weg. En je ziet eigenlijk achter elke bocht komt er een moeilijkheid. Maar altijd zie je een bochtje eigenlijk zo staan. Het beste komt nog. Het mooiste moet nog komen. Eigenlijk kun je dat zo samenvatten. Elke keer is er een groot probleem en toch zie je dat het mooiste is nog op komst. En dit boek is eigenlijk een liefdesverhaal. Een liefdesverhaal tussen twee mensen die met grote moeite eigenlijk en moeilijkheden te maken krijgen. Het eerste hoofdstuk begint er eigenlijk mee dat Naomi, dat is een vrouw die met haar man in Bethlehem woont, in Juda. En dan breekt er daar een hongersnood uit. En die hongersnood dwingt hen eigenlijk om naar een vreemd land te gaan. Ze gaan dan naar een land dat Moab is. Moab heet, dat is een land waar heel veel afgoderij is, waar ze de God van Israël eigenlijk niet kennen. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat ze hebben twee zonen. En die twee zonen die trouwen dan met twee vrouwen uit Moab. Maar het grote drama wat zich in het gezin eigenlijk afspeelt, is dat eerst sterft de man van Naomi. En daarna sterven ook de twee zonen van Naomi. En dan blijft ze eigenlijk achter, blijven drie weduwen achter in een land wat ze niet kennen, wat vreemd is. Althans voor Naomi zeer vreemd is. En dan hoort Naomi, die hoort dat er dat de hongersnood eigenlijk ten einde is. En dan gaat ze op weg terug naar het land waar ze vandaan komt. En een van haar schoondochters, Rut, die sluit met haar een verbond. Ze zegt tegen haar schoondochters, ga toch terug naar het land. Want in het land waar we nu zullen zijn, dan zal het zo zijn dat er zal je niet geaccepteerd worden. Zul je nooit een deel uit gaan maken van die gemeenschap. En dan is het zo dat een van die schoondochters die keert ook terug. Maar Rut, dat is een vrouw die zegt tegen haar schoonmoeder, weet je, ze sluit als het ware een verbond. Ze zegt, waar u zult sterven, daar zal ik sterven. Waar u zult wonen, zal ik wonen. Waar uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Eigenlijk zegt ze, over het graf van jou heen zal ik daar zijn waar ik ben. Dat is een verbond wat eigenlijk niet voor het leven is. Zelfs verbindt ze zich daaraan om tijdens dat Naomi, zeg maar, overleden zal zijn, dan nog zal ze daar ter plekke zijn. En Naomi die gaat dan terug met Rut, komt dan aan, de mensen kennen haar. Waarschijnlijk heeft ze, dat zie je zo in het eerste hoofdstuk, ze kennen haar en ze zeggen, is dit, als ze zo de Bethlehem binnenkomt, is dit niet Naomi? En dan zegt Naomi, die zegt tegen de mensen, noem me niet Naomi, noem me Mara, wat betekent eigenlijk bitter. En dan is het zo dat er staat dat ze zegt van, ik ben uit het land gegaan. Maar nu kom ik terug en ben ik leeg. En daarmee sluit het eerste hoofdstuk af. En dan begint het tweede hoofdstuk, daar zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat er een man komt in beeld, Boas. En met hem ook echt, zeg maar, de hoop die er is. En dan maken we kennis met Boas. En dat vervult Naomi met nieuwe hoop. Omdat Boas, ik zal u dat later in de preek uitleggen, daar wordt hier gesproken over een losser. En dat was eigenlijk een bepaalde wet in Israël, dat Boas was eigenlijk een gegadigde om met Rut te trouwen. Maar zoals dat zo vaak, ik heb dat ook in mijn eigen omgeving meegemaakt, dat mannen soms blind zijn voor de vrouwen die voor hen geïnteresseerd zijn. Dat is eigenlijk ook bij Boas zo, die heeft knoop op zijn ogen. Die vrouw die heeft interesse in hem en hij ook in haar. Maar hij doet geen enkele poging om haar of relatie met haar te krijgen en haar het huwelijk te vragen. Hij is daar eigenlijk stekenblind in. En dan is het zo dat toch zie je dus dat er die hoop er is. En dan sluit dat tweede hoofdstuk af. En je vraagt je eigenlijk af, hoe gaat dat nu eigenlijk aflopen? Ik vind het een van de mooiste verhalen die in de Bijbel staan. En dan zie je in hoofdstuk 3, dan wordt er een heel riskant plan wordt daar opgezet. Naomi, die schoonmoeder, die denkt, we moeten Boas gaan helpen. Dus zij bespreekt dat met Rut en zegt tegen haar, ga op de dorsvloer. Er is een oogst geweest en die mannen, om de oogst te bewaken, sliepen ze op de dorsvloer. En die Boas, die ligt ook op de dorsvloer. En 's nachts gaat Rut daar naartoe. En dan is het zo dat ze eigenlijk hem kenbaar maakt. Ik ben Rut. Hij wordt dan 's nachts wakker en dan vraagt hij, wie ben je? En dan zegt ze, ik ben Rut. En dan zegt ze eigenlijk, ik wil dat u uw vleugels over me uitspreidt. Eigenlijk zegt ze daar, ik wil dat u mijn man wordt. Als je het over emancipatie hebt. Zij neemt dus echt het initiatief. Zeker in die cultuur toen de tijd een beetje ongehoord was. Maar zij neemt het initiatief en ze zegt tegen Boas, zegt ze, ik wil onder je vleugels bescherming nemen. Met andere woorden, ik wil je echt vragen of je mijn man zou willen worden. En dan gebeurt er iets wonderlijks in hoofdstuk 4, daar zijn we nu aangekomen. En dan staat er eigenlijk dat Boas, die is een van de lossers, maar er is nog iemand anders, dat vind je in het begin van hoofdstuk 4, die staat nog korter bij Rut, die heeft eigenlijk nog meer rechten op haar om haar te lossen. En om het een beetje te begrijpen wat dat betekent, wil ik je uitleggen wat een losser is. Een losser, dat was eigenlijk iemand, dat was de wet, dat vind je in de eerste boeken in de Bijbel. In de eerste 5 boeken, in die wetten van Mozes, werd onder andere beschreven wat er moest gebeuren als er iemand, weduwe werd. Of als die zijn land verloor. En eigenlijk, voordat ik je dat uitleg, is het zo dat in het Oude Testament zie je steeds heel bijzondere types, heel bijzondere beschrijving, die verwijzen uiteindelijk naar Jezus Christus. Deze beschrijving die je dus eigenlijk vindt in Deuteronomium en in Leviticus, dat zijn beschrijvingen van personen, van omstandigheden, die eigenlijk direct een link leggen naar Jezus Christus als onze verlosser. Want wat was er eigenlijk aan de hand met een losser? Als iemand bijvoorbeeld in de grote schulden geraakte en hij had land, dan was het zo dat dat land, dat moest hij dan verkopen om die schulden af te lossen. Maar het bijzondere was dat in de wetgeving was een familielid, dat was een bepaald persoon, hoog van aanzien, een familielid die had het recht om dat land terug te kopen. Dus op het moment dat iemand het land moest verkopen, dan was er een zogenaamde losser, dat was een familielid. En dat familielid, dat kon op een gegeven moment zeggen, oké, ik ga dat land lossen, ik koop het terug. Dat had de gedachte dat Israël niet zou verarmen, dat het erfdeel dat er zou zijn, dat steeds in de familie zou blijven. Maar het kon ook zelfs gebeuren dat iemand zo verarmde dat hij zich eigenlijk verhuurde als slaaf. Dan werd hij slaaf. En dan was er ook diezelfde losser, die kon dan als iemand slaaf was geworden, dan had hij de opdracht en ook door de wet beschermd en door de wet eigenlijk opgegeven, dan was het zo dat hij als losser kon optreden. Dat betekende dat hij naar die eigenaar ging die slaaf had en zei, ik ben de losser. Dat was wettelijk zo geregeld. Ik ben de losser. En dan kwam hij overeen om die uit de slavernij terug te kopen en dan gaf hij de prijs daarvoor. Dat was het zogenaamde losgeld. Een prachtige gedachte. Maar er was nog iets wat zo bijzonder was, en dat is namelijk dat als een familielid, als iemand trouwde, dat vind je onder andere voor diegenen die het op willen zoeken in Deuteronomium 25, staat het zo prachtig beschreven, dat wordt het zogenaamde zwagerhuwelijk, wordt dat genoemd. En dat was namelijk als je iemand was getrouwd, Zoals hier, Rut was getrouwd met een zoon van Naomi. Nu was ze kinderloos. Ze had geen kinderen en haar man stierf. Dat betekende eigenlijk dat hetgene wat zeg maar in het geslacht zou nemen, dat zijn naam zou uitsterven. En dan was het zogenaamde zwagerhuwelijk was eigenlijk, dat was die losser. Dat betekende eigenlijk als je een jongere broer had die niet getrouwd was en een oudere broer stierf en die was getrouwd en die had geen kinderen, dan was bij de wet geregeld dat die jongere broer met deze vrouw zou sterven. Met deze jonge vrouw zou trouwen. En dat was ook de losser. En de gedachte was dat de naam steeds werd voortgezet. Dat het erfdeel, wat dus was, steeds werd voortgezet. Dat nooit een naam zou worden uitgewist. Je kunt je zich voorstellen, dat is een prachtig beeld van Jezus Christus. Eigenlijk, als de dood had toegeslagen, als je alles was kwijtgeraakt, wat eigenlijk ook zo was en is de toestand van ons, door de zonde en wat zonde in onszelf, de zonde die anderen ons aandoen, dan kan het zo zijn dat je eigenlijk alle dingen kwijtraakt, de dood heeft toegeslagen. En dan is het zo indrukwekkend dat we een grote familiebroer hebben. We hebben een losser, die bij de wet is die aangesteld. Dat wij, als we in de slavernij van de zonde zijn, als er zeg maar de dood heeft toegeslagen en onze naam zou worden uitgewist, dan komt deze losser. En bij de wet loste die. En loste die ons. En dat is het beeld wat hier zo staat. Nu was er bij Boas, was hij niet de eerste losser. Dat was zeg maar een volgorde. En hij zegt dan tegen Rut, er is iemand die nog korter bij u staat. Ik vind het zo bijzonder dat deze man zo oprecht is. Je ziet gewoon ook in het hele boek dat hij, waarschijnlijk is hij wat ouder, daarom heeft hij gewacht. Dat hij zeg maar Rut niet ten huwelijk vroeg omdat hij geen blauwtje wilde lopen, omdat hij zeg maar wat ouder was. Zo wordt het althans, als je dat allemaal een beetje leest, dan zie je dat hij dus iets ouder ook is. En dan komt Rut en zegt, wil je me niet tot vrouw vragen? Ik wil graag dat je mijn man wordt. En dan zie je eigenlijk dat zijn hart brandend is en hij wil deze vrouw. Maar het bijzondere is eigenlijk dat hij zegt tegen Rut, er is nog een andere losser, die staat korter bij je. En dan denk je bij jezelf, zo ga ik dan erom. Dan verplaats ik me niet op het einde van het boek, maar dan zit ik midden in het boek. Hoe zou dat aflopen? Wij kijken altijd terug, maar... En dan denk ik, hoe nu gaat hij dus naar die stadspoort en dan zegt hij tegen die andere, wil je hem lossen? En tot de grote verbazing zegt die man ja. Ik denk bij mezelf, ik dacht toen ik dat aan lezen was, ik denk, hoe stom kun je eigenlijk zijn? Maar eigenlijk is het zo dat hij komt in de penarie door zijn oprechtheid. En hoe vaak komt het ons niet zo? Weet je bent oprecht en dat is ook goed. Je bent oprecht en je bent eerlijk. En eigenlijk gaat het tegen je werken. Dat je eigenlijk denk je van, oké, misschien heeft hij er geen weet van, die losser. Dus nee, het is een man Gods die zegt, het moet recht te voeren gaan. En ook al gaat het tegen me werken, nog zal ik het zo op die wijze doen. En het werkt tegen hem. Hij zegt tegen hem van, wil jij lossen? Er zijn 10 oudsten staan daar in de poort, wordt daar onderhandeld wie de losser is. In eerste instantie gaat het er eigenlijk om dat de grond van de man van Naomi, dat die teruggekocht zou worden. Want Rut was de erfgename. En die moest teruggekocht worden. Dat was eigenlijk, daar ging het in eerste instantie om. En dan kon je natuurlijk een slaatje uitslaan. Dus zegt hij, oké, ik wil wel lossen. Maar dan zegt Boas tegen hem, maar als je lost, dan moet je ook dat zwagerhuwelijk, wat ik je heb uitgelegd, dat komt ook op de proppen. Want Rut is zeg maar weduwe. En zij is een weduwe, een vrouw uit Moab. Dat dikt hij dan nog aan en zegt, dit is wel de realiteit. En je weet niet wat de omstandigheden was, maar die man zegt, oké, maar als ik dat ga doen, dan ga ik mijn eigen bezit in in gevaar brengen. Want dan wordt Rut wordt ook erfgename van mijn bezit. Dus alles optellend en aftrekkend, zei hij, oké, dat is toch geen goede deal, ik trek me terug. En dan is de weg vrij voor Boas, de losser. En dan is het zo bijzonder dat, dat dan, zeg maar, dat hij dan, hij trouwt dan, dat verandert de zaak, hij wordt de losser en hij trouwt Rut. En dan komt er een heel bijzonder gebed in hoofdstuk 4. En dat is namelijk dat die oudste bidden, mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Rut wordt vergeleken met twee vrouwen uit het Oude Testament, Rachel en Lea. Het kenmerk van Rachel en Lea was eigenlijk dat ze beide onvruchtbaar waren. Afwisselend wel, maar ze waren beide onvruchtbaar. En dat ligt voor de hand eigenlijk, als je wat dieper in deze geschiedenis induikt, dan zie je eigenlijk dat Rut, het was niet vanzelfsprekend, dat zij kinderen zou krijgen. Want ze was al 10 jaar getrouwd met de zoon van Naomi. En in die 10 jaar had ze geen kinderen gekregen. Dat vind je in hoofdstuk 1, dat ze dus 10 jaar getrouwd was. Dus dat daar een vergelijk gemaakt wordt met Rach en Lea, die onvruchtbaar zouden zijn, en al, zeg maar, dat is een voor de hand liggend iets. En dan zie je dat God, zeg maar, hierin toch zegent en dan gebeurt er in het boek iets heel moois. Dat is namelijk wat we gelezen hebben in 14 tot en met 17. Dan gaat het op een gegeven moment gaat het niet meer over Rut. Dan gaat het eigenlijk, toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven, mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken. Dat staat in de grondtekst om uw ziel te verkwikken. En in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor je is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en ze werd zijn verzorgster. En de burenvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Obed betekent dienaar. Het mooie is eigenlijk dat hier wordt gezegd, bij Naomi is een zoon geboren. Er is niet, er wordt dus, die kentering in dit verhaal is eigenlijk, dat er niet gezegd wordt, bij Rut is een zoon geboren, maar er wordt gezegd, bij Naomi is een zoon geboren. Waarom is dat? Het mooie is eigenlijk, waarom dat zo benadrukt is, is dat er een enorme ommekeer heeft plaatsgevonden. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugtrekken. Zo is ze is leeg eigenlijk teruggekomen. En wat u ziet hier is, het boek begint met de dood en het eindigt met leven. Het begint met sterven en het eindigt met een geboorte. Het begint met bittere teleurstelling en het en groot verdriet met groot verlies. En het boek eindigt met een enorme hoop. Het lijkt wel alsof alles verloren is. En nu geeft God een wending. En weet je, het bijzondere vind ik aan dit hele boek. Ik heb dat als inleiding gegeven, maar ik wil u iets heel kort bijbrengen. En dat is namelijk wat dit boek eigenlijk, de boodschap wat dit boek heeft. En de boodschap wat dat voor u heeft en voor mij heeft. Ik kan het met een andere geschiedenis eigenlijk heel kort bijbrengen. En dan gaan we dit boek, ga ik even praktisch toepassen. Er is op een gegeven moment is er een geschiedenis in de Bijbel dat Jairus, die heeft een wetgeleerde, die heeft een dochtertje. En zijn dochtertje, dat ligt op sterven. En die man is radeloos. En hij gaat naar Heere Jezus toe en hij komt hem daartegen en hij zegt, kom met mij naar huis, want mijn dochtertje is doodziek. En onderweg dat de Heer Jezus naar de dochtertje gaat, naar zijn huis gaat, komt een vrouw en die heeft bloedvloeien. En die vrouw die raakt Jezus aan. En Jezus blijft staan en er is dus een hele kring van mensen om hem heen. En Jezus blijft staan en ik had een dialoog aan met die vrouw. Wie heeft me aangeraakt? En tijdens dat wachten op de Heer Jezus, en u kunt zich dat voorstellen, dat Jairus, die is dus op weg naar huis en die weet, elke minuut, elke seconde telt. En die vrouw die houdt eigenlijk de boel op, zo zou je kunnen denken. En dan is het zo dat de Heer Jezus, die blijft staan en zegent deze vrouw. En dan komt iemand anders uit het huis en die zegt tegen Jairus, Jairus, val de meester niet meer lastig, want je dochtertje is gestorven. En dat zie je eigenlijk in dat hele boek van Rut. Altijd is er een rotsblok op de weg. Altijd is er iets wat compleet ernaast gaat. En ook hier in dat verhaal in Lucas staat dat deze geschiedenis, dat die zegt van, ja, val de meester, val God niet meer lastig, het is allemaal afgelopen. En dan komen een paar woorden die de Heer Jezus zegt en hij zegt, ben niet bang, wees niet bevreesd, ben niet bang, geloof alleen. En als ik zo kijk naar Rut en naar Naomi, dan is dat continu de boodschap in dat hele boek. Ben niet bang, ben niet bevreesd, geloof alleen. Want als jij in Moab bent, dan heb je er geen enkele notie van. Je bent weduwe, beide weduwe, alles verloren. Ik ben vol weggegaan, ik kom leeg terug. Je hebt er geen enkele notie van wat God een rode draad in je leven aan het breien is. En dat die alle dingen die daar gebeuren, hele verdrietige dingen, zoals het sterven van je man, het sterven van je zonen, komen uit een land van afgoderij, terugkomen in Israël en daar eigenlijk wanhopen. Hoe zou mijn leven verder gaan? En het lijkt er wel eigenlijk op dat God continu met iets bezig is wat vele malen hoger en veel groter is. Wat de gedachte was van Rut en van Naomi. Want wat gebeurt er eigenlijk in deze geschiedenis? Daarom heb ik ook die laatste, dan denk je van, waarom leest hij nu al die namen voor? Wat heeft dat nu voor een boodschap? Als je dus dat boek, dat eindigt eigenlijk met allerlei namen. En het mooie is dat deze namen die daar genoemd worden, die vind je terug in het Matthäus-evangelie als het gaat over het geslachtsregister van de Heer Jezus. En dat kun je even laten zien. In het Matthäus-evangelie, daar staat eigenlijk het volgende. Er wordt gekeken naar het geslachtsregister van de Heer Jezus. En daar staat, Salman verwekte Boas bij Rahab. Daar komt die naam terug. Boas verwekte Obed, dat is de naam van die zoon van Rut en Boas, bij Rut. Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David. Daar stopt dit boek. Maar dit gaat verder, die geslachten gaan verder. En dan staat er, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Het is zo indrukwekkend dat je dus eigenlijk ziet dat de Heere God eigenlijk niet bezig is met de geschiedenis van Rut en Naomi. Dat hij niet bezig is met de geschiedenis van de generatie van mensen die zeg maar daar wonen in Bethlehem. En dat hij daar een zegen geeft. Natuurlijk geeft hij een zegen van Naomi. Natuurlijk geeft hij Rut een zegen. Natuurlijk bemoedigt hij de buren. Ik vind het trouwens prachtig dat die net de buren het zijn die naam geven. Obed, dienaar. Maar God heeft een heel ander plan. God is met deze generaties bezig. En het zit eigenlijk, dacht ik, toen ik op het einde van het boek kwam, toen dacht ik, wat hing het toch allemaal aan een zijden draadje. Overal kon het misgaan. Overal. En toch, in Gods soevereiniteit, gaat hij van geslacht naar geslacht naar geslacht en komt uiteindelijk uit bij de losser. Want dat is ook eigenlijk die betekenis die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Er wordt tegen Naomi gezegd, vandaag is een losser gegeven. Maar dat was dat jongetje, dat kereltje, dat jongetje, dat kleine kindje. Die wordt de losser genoemd. Maar natuurlijk is dat niet de losser. Er staat, hij zal verzorgen van Naomi. Maar wat daar eigenlijk in verborgen zit, dat is, er zal een losser uitkomen. Voor alle generaties. Dat is eigenlijk de kern van dit boek. Er komt een losser die alle generaties zal verlossen. En weet je, misschien is de toepassing van dit boek in je leven, als je je misschien richt op die persoon van Rut. Als afsluiting. Rut, een Moabitische vrouw die eigenlijk door niemand gezien werd. In Juda een vreemdeling, eigenlijk hoorde tot de laagste klasse. Niet in de gemeenschap kan worden opgenomen, een weduwe geslagen door het leven. En dan zoekt God erop. God zoekt erop. En alle tegenspoed in het leven, en nu moet u luisteren wat ik zeg. Alle tegenspoed in het leven lijken ertoe bij te dragen dat deze Moabitische vrouw opgenomen wordt in de geslachtslijn van Jezus Christus. Ik zeg dit nog eens. Alle tegenslagen die deze vrouw treffen, lijken erop dat God dit gebruikt om haar uiteindelijk in de geslachtslijn van Jezus Christus te plaatsen. En dit vind ik zo indrukwekkend, dat God, zeg maar, dat wil eigenlijk zeggen dat Rut en Rachab, die komen in die geslachtslijn te staan, en de grote boodschap is, het is onverdiend. Het is genade. U kunt niks doen. Die zegeningen van God zijn vrij toegankelijk. Er is niet een weegschaal dat Rut zich ergens op kan beroepen, nog Naomi. Dat ze zich ergens op zouden kunnen beroepen. Zelfs Rut, die, als je iets dieper in de Bijbel graaft, dan zie je dat Rut een Moabitische nooit, tot in de zoveelste generatie niet in de tempel zou mogen komen. En God, maar God, die zoekt daarop. En het is zo bijzonder, wat je hier ziet, dat is Johannes 15, vers 16, laat je ook maar even zien die tekst. Daar staat, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ik heb u uitverkoren. En weet je, ik vind een van de ziektes van deze tijd, dat is dat we zo met waardeloze dingen kunnen bezig zijn. We kunnen zo met waardeloze dingen bezig zijn. En dat zal nooit en te nimmer de ziel bevredigen. Een ziel van de mens is geschapen voor de eeuwigheid. En een ziel verdort van al die onbenullige dingen waar we soms mee bezig kunnen zijn. Maar op het moment dat God in uw leven komt en u dat toelaat, want Rut moest wel een stap zetten. Het was wel zo dat ze dingen moest verlaten. Ze moest dingen achter zich laten. En op het moment dat ze die stap zet, dan heeft ze er geen notie van. Van wat God met haar leven gaat doen. Dat er nu nog, meer dan 2000 jaar later, 2700 jaar later, hier iemand in Roermond preekt over het leven van deze vrouw. Ze heeft er geen enkele notie van. En zo is het ook met u en mij. De diepe genade die je mag kennen door je over te geven en te zeggen, Heere God, er is een losser in mijn leven. Ik ben gebonden aan een stuk slavernij van mijn eigen zonde. Of de zonde die mij is aangedaan. Of de dingen die ik ben kwijtgeraakt. En nu komt de grote familiebroer, Jezus Christus, En hij is de losser. En hij plaatst ons. Hij plaatst ons in zijn geslachtslijn. Dat wij kinderen van God zullen worden. En dat is zo indrukwekkend. Dat is de diepe boodschap van dit boek. Waar ik zo ontzettend van genoten heb. Dat ik genoten heb van Gods soevereiniteit. Door alle moeite heen gaat hij verder. Je denkt, nu stopt het. Nu is het afgelopen. Boas neemt geen initiatief. Of de zonen van Naomi die sterven. Nee, door alles heen trekt God zijn plan. En hij trekt het plan met twee eenvoudige vrouwen. Twee eenvoudige vrouwen. Zodat hij ook zijn plan trekt, dat geeft mij enorme hoop. Hij trekt zijn plan met mij, een eenvoudige man. Hij trekt een plan met u, eenvoudige vrouw, eenvoudige man, kinderen. Hij trekt zijn plan met u. En dat is, dat willen we u echt te uitnodigen. Het is niet een uitnodiging van mij, maar het is een uitnodiging van God. Rut, een vreemde, een Moabitische, trekt hij uit het land en brengt haar in de geslachtslijn van Jezus Christus. Als ik iets wens, als ik u iets wens, dan is het dit. Dat je ziet dat God een Vader is die ons trekt, die ons uitverkoren heeft. En dat hij zegt, ik wil je vader zijn. Door alle moeilijkheden heen heb ik een plan met je leven. Uiteindelijk is er feest. Uiteindelijk zal er een feest zijn. Dit is dit boek. Het begint met de dood en het eindigt met het leven. Prachtig. Laten we zo samen stil zijn. Vader, ik wil zo bidden voor diegenen die u nog niet zo kennen als onze vader. Of diegenen die u wel kennen als onze vader, maar echt in de diepte willen. En die relatie willen vieren. Ik wil u zo bidden dat u zichzelf zo openbaart. Dat het allemaal genade is. Dat we niks kunnen verdienen. Dat het een onverdiende gunst is. Dat u ons opzoekt. En Heer, we willen ons laten vinden, omdat het gewoon een feest is om bij u te zijn. Dat onze ziel verzadigd wordt van u. Dat ze niet verdort door al die onbenullige dingen. Maar dat we echt in die diepe relatie met u mogen genieten. Wil u zo met ons zijn, in Jezus' naam.